En als wij dit lied horen, dan komen we erachter dat Jezus het volbracht heeft en dat hij een machtige naam is. En ik ga met jullie ga ik wat aan het wandelen. En ik ga je zeggen dat God erbij is. Dat ik het niet altijd even scherp heb. En daar moet je me even niet voor onthoofden. Maar ik geloof namelijk dat God namelijk iets aan het zeggen is in deze tijd. En ik wil daarin meewandelen. Ik ben eigenlijk even een Nicodemus. En Nicodemus, dat was namelijk één van de fariseeën. Dat was één van de fariseeën en die geloofde niet in de Messias, maar hij was er niet zeker van of die het niet was. Toen ging hij in de nacht naar Jezus toe en toen ging hij eigenlijk even vragen, wie ben je eigenlijk? En wat kom je doen? En dan is het over de geboorte, zegt Jezus, en dan zegt hij, moet hij dan maar in de moederschoot ingaan? En dan zegt Jezus, ben jij een leraar? En weet je niet waar het over gaat? Schijnbaar, het was een leraar. Hij heeft het Oude Testament helemaal uitgepluist. Net zo goed als alle fariseeën. En toch zaten ze met elkaar helemaal naast. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En ik voel me soms als een Nicodemus. Diep van binnen zegt God tegen me, hé joh, het is nog anders dan jij denkt dat het is. En elke keer, dan wandel ik daarmee en dan zet ik het in mijn eigen leven, zet ik het vrij en ik zie het resultaat. Ik zie het vrede. En zo als we nieuw leven hebben, we zijn 17 jaar geleden begonnen. En uiteindelijk had God uiteindelijk deze boodschap op ons hart gelegd. En we zien dat het uiteindelijk door de tijd heen al meer zichtbaar wordt wat hij uiteindelijk wil zeggen. Daardoor zijn we uiteindelijk gekomen bij de boodschap van genade. Onverdiende gunst. Eén voor allen gestorven. Dus zijn we allemaal gestorven. Dat betekent dat er echt iets gebeurd is in de hemel en dat er echt iets gebeurd is aan het kruis. En er is meer gebeurd als dat ik kan beseffen. En als ik het over ik heb, dan heb ik het over als mens, in de natuurlijke zin. Dus als wij er natuurlijk naar kijken, dan zullen we er altijd naast zitten, net zoals de fariseeën. De fariseeën zijn op dit moment nog aan het bidden voor de Messias. Terwijl dat hij 2000 jaar geleden al geboren is. En uiteindelijk zijn werk al volbracht heeft. Als we kijken toen hij uiteindelijk aan het kruis de dood stierf. Toen riep hij, het is volbracht. Weet je wat er toen gebeurde? De rotsen beefden. De grond beefde, de graven gingen open en de mensen die ontslapen waren, die stonden op. Ze bleven nog even in het graf, want er staat, ze stonden op toen Jezus uit de dood opstond. En wat gebeurde er toen? Toen gingen ze uiteindelijk samenkomen in de heilige stad. Daar kwamen ze elkaar tegen. Daar kwamen ze ook Jezus tegen. Als we dit gaan pakken, dan denk ik, oké, waar is dit gebleven? Waar is dat nieuwe Jeruzalem? Waar is datgene waar al die doden die uit het graf opgestaan zijn, zijn ze toch weer gestorven? Zijn ze toch weer het graf ingegaan? Is dat wel reëel? Of zijn ze nu in het nieuwe Jeruzalem? En dat is namelijk een vraag die wij regelmatig wel ons afvragen, maar we weten eigenlijk niet echt de vinger erop te leggen. En weet je hoe dat komt? Omdat we er constant natuurlijk naar kijken. We kijken hem in een natuurlijke ogen en dan denk je, dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat er nog een aarde is waar het paradijs is en waar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Als we er gewoon met elkaar over praten, dan geloven we dat. Maar leven we er ook naar? Ik ga met jullie nou even naar Openbaringen hoofdstuk 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie zag dat? Dat zag Johannes. Hij was namelijk op Patmos. En hij kreeg een gezicht. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was niet meer. En ik zag een heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid. Die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hem zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En hun dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie ik maak iets nieuws. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hen een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Als we dit lezen, dan staat er, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En daar zit het. Als we daar natuurlijk naar kijken, hoezo voorbij gegaan? Dus moeten we wachten tot er wat voorbij gaat. En we hebben altijd gedacht, oh, de aarde, zoals die nu is, die moet voorbij gaan, wil het nieuwe kunnen komen. Maar dat is de grote vraag. Het kan ook nog wel eens wezen dat het gaat over het oude verbond. Het kan ook nog wel eens wezen dat het gaat over het Oude Testament. Het kan ook nog wel eens wezen dat het gaat om de wet en de profeten. Die uiteindelijk alles aankondigen. En dat was namelijk een tijdperk waar alles namelijk naar voren kwam. Door God geleid en uiteindelijk naar ons toegebracht. Zodat wij gingen zien wat uiteindelijk de toekomst was. Wat de toekomst zal zijn. En daarom zitten wij regelmatig, ik heb het over mezelf, misschien jij niet. Maar heel vaak horen we, hey, het moet eerst allemaal gebeuren. De eindtijd, die moet achter ons liggen en dan gaat het gebeuren. Maar misschien is die eindtijd er wel achter ons. Misschien is er al wel wat gebeurd. En is het oude verbond, is namelijk afgesloten. En als dat zo is, ik laat dat op dit moment nog even in het midden. Maar als dat zo is, dan gaan we een totaal andere leven in een totaal andere tijd. Want dan leven we in de tijd waar we net over gelezen hebben. Dan staat er, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Als we het natuurlijk zien, ik ben nog niet dood. Dus dat moet voorbij gaan. Dus als ik er natuurlijk naar kijk, dan kan ik nog een tijdje wachten. Want ik ga nog niet dood en ik ben nog niet dood. Maar als ik er geestelijk naar kijk, dan is er wel iets anders. Want ik heb mijn leven aan hem gegeven. Hij heeft mijn leven gekocht. Hij heeft het betaald. En ik heb me voor dood verklaard. Ja of ja? Ik ben namelijk gedoopt. Ik heb mijn oude leven afgelegd. Ik heb me natuurlijk... Ik heb gewoon gezegd, hey, het is gedaan. Ik wil dat zondige leven, ik wil die zondaar in mij niet meer een plaats geven in mijn lichaam. Ik wil een tempel worden van de Heilige Geest. Ik wil namelijk een huis worden waar de hemel zich in manifesteert. En dat is namelijk waarschijnlijk de bedoeling van God. En waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk, want ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf 100% zeker van ben. Maar ik wil ook heel voorzichtig wandelen. Omdat wij ergens moeten komen. Jezus die zegt tegen Nicodemus, die zegt, hey, je bent een leraar en dit weet je allemaal niet. Maar Nicodemus, lezen we later, dan neemt hij het op voor Jezus. Diep in zijn binnenste heb hij begrepen dat hij de Messias was. En zo is het uiteindelijk ook met mij. Diep van binnen weet ik, er moet iets anders zijn op de aarde op dit moment, daar wij nog even geen gebruik van maken. En daarom wil ik met jullie gewoon even gaan wandelen. En ik ga weer even terug naar vorige week, naar de week ervoor. Uiteindelijk hebben we gezien dat Pinksteren het uitstorten van de Heilige Geest is. En de uitstorting van de Heilige Geest, dat betekent dat Jezus aan de rechterhand zit. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen van de Vader. En hij heeft hem uitgestort op de aarde. En hij heeft hem uitgestort in de tempel. Als je naar het Oude Testament kijkt, dan woonde hij in de tempel, dan woonde hij in de tabernakel, dan was er een priester, dan was er een hoge priester, er waren verschillen. En nu zegt hij, hey, ik wil dat tijdperk wil ik afsluiten en ik wil mijn Heilige Geest, ik wil zelf als een tent in op de aarde wonen en dat doe ik namelijk in jou en mij. Ik wil namelijk in mijn volk wonen. Ik wil namelijk in de tempel wonen. En dan zien we in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Want je bent gekocht en betaald. Je bent gekocht en betaald. Dus je bent een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent dat die oude tempel vanuit het Oude Testament niet meer functioneert. Waar is die gebleven? Waar is die tempel gebleven? Heel veel godsdiensten hebben nog steeds een tempel. En die kijken naar het natuurlijke. Want die willen hun godheid ergens in planten, in plaatsen. En als je niet uitkijkt, als wij niet uitkijken, als ik niet uitkijk, dan ga ik hem ook ergens in planten. Maar de Bijbel die zegt, jij bent een tempel. Jij bent degene waar ik in ga wonen. Dan zien we namelijk in Johannes hoofdstuk 14. En dan zien we dat hij zegt, hey, wij zullen, als je mij lief hebt, dan zullen we bij je komen wonen. Ik ga het even kijken waar ik dat kan vinden. In Johannes 14, vers 23. Indien iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus wat zie je? Je hoeft hem alleen maar lief te hebben. Je hoeft zelfs alleen maar Jezus lief te hebben, dan heeft de Vader ook jou lief. En dan zegt hij, wij komen bij je wonen. Niet alleen de Heilige Geest, nee, de hele Godheid. Dus uiteindelijk de hemel, die komt op aarde wonen. En dat doet hij namelijk in jou en in mij. En soms, en ik heb het even tegen mezelf, Soms heb ik dat niet 100% in de gaten. Ik weet het wel, want ik heb het geleerd. Ik lees het regelmatig, maar besef ik het nu. Besef ik dat ik namelijk een tempel ben waar Jezus gewoon in woont. En in die tempel, daar is de heiligheid Gods. En die manifesteert zich vanuit de hemel. Waarom? Niet alleen voor jou, maar ook voor al degenen die jij tegenkomt. Hij wil namelijk dat het evangelie, zoals hij het in de hemel beleeft, dat het op aarde ook zijn grondslag krijgt. En dat het zijn uitwerking gaat krijgen. En daar gebruikt hij jou en mij voor. En hoe doet hij dat? We blijven even in Johannes 14. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid. Wie bidt dit? Dit bidt Jezus. Die zegt tegen zijn discipelen, joh, ik moet gaan. Ik ga namelijk naar de hemel. Dan zal ik je niet alleen achterlaten. Ik ga je namelijk een trooster geven. Ik ga je namelijk de Heilige Geest geven. Dus met andere woorden, Jezus bidt ervoor en God die gaat dat gewoon geven. We weten dat dat gebeurd is, want het is Pinksteren geweest. En de Heilige Geest is uitgestort. En de Heilige Geest die woont nu in zijn volk. Amen. En daarin zien we dat er uiteindelijk wat gebeurd is. Dus hij woont nu in de tempel. En in de tempel zoals jij en ik zijn. Nou, stel je voor dat we dit gewoon heel serieus gaan nemen. Dat Jezus zegt, ik ga je niet alleen achterlaten. Ik ga je een trooster geven. Dus dat betekent dat hij iemand stuurt gelijk als hij is. En die woont namelijk in jou. En als we kijken hoe dat Jezus zich manifesteerde op de aarde, dan is dat niet zomaar wat. Als die ergens komt, dan staat alles in rep en roer. Op een gegeven moment ging Jezus, die wilde naar de bergen om zijn vader te aanbidden. En hij dacht dat hij in zijn eentje was. Hij had zijn discipel ook nog niet meegenomen, want er staat dat hij alleen ging. En toen hij helemaal bij die berg aangekomen was, toen zat er een menigte van meer dan 5000 mensen. En die zat op hem te wachten. En dan zegt hij niet, oh, maar ik moet een onderontje met mijn vader hebben. Nee, dan begint hij te prediken. En dan komen ze brood tekort. En dan vermenigvuldigt hij de visjes en de broodjes. En dan gaat hij uiteindelijk weer laten zegevieren dat diegene wie die is. En daarom, ik daag je uit, ik daag ook mezelf uit, om dit niet te gaan bewerken, maar om in deze status wel te gaan staan. Als er wat gebeurt in jouw leven, dan betekent dat dat God namelijk daar altijd bij is. Als het negatief is, dan ga jij gewoon beseffen, Vader, ik ben toch een tempel, u woont toch in mij, hoe kan dat nou dat mijn heup stuk is? Hoe kan dat nou dat mijn knie zeer doet? Hoe kan dat nou dit of dat? En als jij daar geen antwoord op krijgt, dat is prima. Maar stel hem wel die vraag. Ga hem wel daarover spreken met hem. Besef gewoon dat hij jou niet voor niets gekocht hebt. Besef gewoon dat hij niet voor niets jou gebruikt. Misschien gebruikt hij je wel in bepaalde status. Oké, maar dan heb je die vrede. Maar de vrede die zal altijd de boventoon moeten voeren. Want hij zegt, we hebben het net gelezen, er zal geen pijn meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. En als wij beseffen dat koninkrijk al gestalte hebt, dat je Nieuwe Jeruzalem al gestalte hebt, dan is dat een realiteit. En dan zullen we daar rekening mee moeten houden. Als wij zeggen dat wij het lichaam van Christus zijn. Als wij zeggen dat Hij in ons woont en dat Hij ons gekocht en betaald heeft. Dan gaan we daarnaar wandelen. En dan ga je gewoon, als er iets mis is, ga je je binnenkamer in. En dan ga je daar God over spreken. Is veel beter als dat je naar wat dan ook toe gaat. Want dan weet je nooit of ze het beste met je voor hebben. Ik heb het namelijk ook gewoon over genezingsdiensten. Er is helemaal niks mee om daar naartoe te gaan. Maar volgens mij kan je beter naar je binnenkamer gaan. Volgens mij kan je veel beter een onderonsje gaan nemen met jouw vader. Maar dan zou het zo heerlijk zijn als wij dit begrijpen. Als wij begrijpen dat we een deel zijn van het Nieuwe Jeruzalem. Als wij weten dat wij uiteindelijk nu al in het paradijs leven. En dat wij hier nog wel vreemdelingen zijn. Dat wij nog steeds op de aarde zijn, maar niet van de aarde. Amen. En daarin zie je die uitspraken, dat komt al dichterbij, dat we gewoon een heel andere plaats hebben ingenomen na onze wedergeboorte. En dat we uiteindelijk de Godheid zelf in ons hebben toegelaten. En die gaat het heft in handen nemen. En daarom geloof ik dat de heerlijkheid zal zegevieren als wij gewoon dit gaan beseffen. Hoe gaat dat dan uitwerken? Ik ga met jullie even naar Ezechiël toe. En waarom Ezechiël? Hij is een profeet. En deze profetie is vervuld. Alleen wij weten wanneer dat die vervuld is. En Ezechiël die sprak het gewoon uit, omdat hij het hoorde van God. En we zien het uiteindelijk. Het gaat over Ezechiël 47. En het is een heel bekend gedeelte. De Tempelbeek. De Tempelbeek, en er wordt gesproken over een huis waar het water onder de dorpel doorstroomt. Waar komt dat water vandaan? Als we het even verder lezen, dan zien we dat dat namelijk komt uit de troon van God. En hij hebt het hier over het huis, daar ben jij en daar ben ik. En dan zul je zien wat er dan gebeurt. En toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. In vers 1. En zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. En dan ga ik in de volgende, vers 5. Elke keer meet dan de engel hoeveel water dat er gekomen is. En het wordt al hoger en al hoger, tot je het niet meer kan doorwaden. Zoveel water is er uit het huis gekomen. Kan je dat voorstellen? Hé, dat komt uit jou. Dat komt uit mij. Dat komt uit het lichaam van Christus. Het water stroomt, het levende water stroomt vanuit de troon. En dan staat er, en dan ga ik lezen vanaf vers 5. En hij had nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon. Want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. En de beek die men niet kon doorwaden. Ezechiël 46, 47, vers 6. Toen zeide hij tot mij, heb gij het gezien, mensenkind? Dus dat is een vraag. Schijnbaar moet die vraag gesteld worden. Daarom stel ik vandaag ook deze vraag. Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek, stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en kom in de zee. En in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die erin wemelen zullen leven. Overal waar de beek komt. En er zal veel, zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles gezond leven. Wat zien we? De engel zegt, hey, ga je mee en laten we eens kijken wat er is gebeurd. Schijnbaar heeft die ene man waar het over gaat, dat huis waar het onderuit stroomt, die heeft het niet in de gaten. Heb jij het in de gaten dat er water door je heen stroomt? Nee, als we er natuurlijk naar kijken, zullen we er absoluut niet in de gaten hebben. We kijken op ons heen en we zien dan de mensen nog niet tot geloof komen. We zien dit, we zien dat, we zien zus, we zien zo. En uiteindelijk zegt hier de engel, hey, ga je met mij mee? En ik wil vandaag met jullie meegaan. En ik wil je gewoon bij de hand nemen. En ik wil gewoon kijken, wat is er namelijk gebeurd? Wat is er namelijk gebeurd omdat je een huis bent waar het water schijnbaar inkomt en dat het niet vast kan houden. Het stroomt onder de dorpels door. We zeiden net, je hebt de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest die staat in verbinding met de hemel. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Amen. Dat zegt namelijk Jezus. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat zeide hij van de geest, die op dat moment nog niet uitgestort is. Maar nu wel. We hebben het net met elkaar overlegd. Dat hij is uitgestort met Pinksteren. Dus die stroom van levend water is namelijk in jou. Dat kan je niet veranderen. Omdat je een tempel bent. Daarom ben je in contact met de hemel. En zonder dat je er erg in hebt, kan je het niet vasthouden. Onder de dorpels door stroomt het. De andere mensen zien het, ze zeggen het je niet, maar ze zien het wel. Want ze zien een stroom van levend water achter je aan. En weet je, als we dit gaan begrijpen als lichaam van Christus, dan gaan we wandelen. En dan in ons achterhoofd weten we dat wij niet zomaar wandelen. Maar dat we wandelen omdat God wil dat we wandelen. Omdat we een tempel zijn. En hij heeft besloten om deze tempel te vullen met levend water. Ik heb het over jou. Ik heb het over mij. Ik heb het over het lichaam van Christus. Amen. En als we dat gaan beseffen, dan zullen we gaan zien dat die stroom van levend water iets teweeg brengt. Hij zal namelijk zorgen dat er aan weerskanten van die beek de bomen opschieten. Bomen waar de vrucht aan komt. We moeten het nog even gaan lezen. Vers 12. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten. Waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, opdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot genezing. Moet je nagaan. Dus schijnbaar ben je een beek aan het produceren en zonder dat jij ze geplant heeft, komen de bomen op langs die beek en die gaan vrucht dragen elke maand opnieuw. En het blad daarvan zal tot genezing zijn voor de volken. Nou, nu kom je op het punt, als jij en ik nu eens gewoon beseffen dat wij uiteindelijk vol zijn met het levende water van God ontvangen en dat wij gewoon gaan erkennen dat wij dat niet kunnen vasthouden, maar dat dat vanzelf onder onze dorpels doorsijpelt en dat dat iets teweeg brengt. En daardoor hoef jij niet te bidden om genezing. Nee, ze hoeven alleen maar naar de stroom van levend water te kijken. Ik heb het over al die anderen. En die zullen namelijk naar de bomen kijken en de bladeren zullen hun genezing zijn. Waarom die bladeren? Als we weten dat ook een gewone boom, Als er geen bomen op aarde waren, dan was er namelijk geen longen. Dan konden wij hier namelijk niet leven. En daarom zien we ook hier in de Bijbel weer opnieuw dat die bladeren tot genezing komen. En wat zijn nou die bladeren? Mensen, dat is de atmosfeer waarin we zijn. In de atmosfeer waar God de wonderen, de vruchten geeft. Dus als er mensen in jouw omgeving komen, dan zullen ze die bladeren ervaren en dan zal er genezing zijn. En ik denk als je later bij Christus bent en daar eens over dit onderwerp gaat praten, dan komen er heel veel mensen naar jou toe en die zeggen, ik ben hier dankzij jou. Ik ben hier dankzij jou. Ik ben hier dankzij jou. Ja, je wist het niet, maar toen en toen, toen liet je iets vallen. En daar werd ik door gegrepen. En dat was niet het natuurlijke, nee, dat was het geestelijke. Amen. Dat waren de bladeren, dat waren de vruchten van die bomen die langs die oever stonden van deze beek. En die beek heb jij en ik geproduceerd. Dat kon namelijk niet anders. God had namelijk besloten om de hemel naar de aarde te brengen. En dat heeft hij gedaan door de Heilige Geest. Om de Heilige Geest uit te storten. En daarin zullen we weten dat alles wat er op aarde misgaat, hersteld gaat worden door het lichaam van Christus. Amen. Niet door andere dingen. En ik weet wel dat het nu een enorm item is om de CO2 naar beneden. En ik vind het prima, ik doe het ook mee. Daar gaat het niet om, maar ze redden het niet. Want uiteindelijk hebben ze het lichaam van Christus, de tempel, nodig. Want ze hebben de hemel nodig op aarde. Om uiteindelijk de gerechtigheid vrij te zetten. En die eer moeten wij aan God geven. En die eer moeten wij niet zelf pakken, maar die eer die gaat God gewoon naar hem toe halen. En die gaat hij uitbrengen aan ons. Dus wat betekent dat? Wij zijn dus hier op aarde, zijn wij namelijk vertegenwoordigers van de hemel. Ik ga dat eventjes neerzetten, want anders zou je denken dat ik dat zelf verzin. Maar er staat namelijk in Efeze 1 en dan vers 6. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Dus schijnbaar hebben wij een functie om datgene wat er in de hemel gaande is, op de aarde vrij te zetten. En daar gaan wij mee wandelen. En we hebben het niet altijd in de gaten, maar we gaan, als wij dit serieus nemen, dat we een tempel zijn, dat God in ons woont, dat hij in ons troont, dat hij jou en mij gebruikt, dan zal je gaan merken dat we gebruikt worden. Jezus die wandelde gewoon rond en alles wat hij de Vader hoorde en zag doen, deed hij gewoon. En het was succes. Het was succesvol. Dan komen de fariseeën, die willen hem eigenlijk een pootje haken. Die willen hem eigenlijk een pootje lichten. En dan heeft hij zoveel wijsheid en dan kunnen ze geen kant met hem om. Op. Zo zal het ook met jou en mij zijn. Dus verwacht dat. Als je een moeilijke vraag krijgt van de tegenstander of van mensen die achter die tegenstander aan hobbelen, hey, besef maar gewoon, God gaat jou inzicht geven. En God gaat jou het antwoord geven die je nodig hebt. Amen. Dus we zijn die hemelburgers. En ik ga nog weer even terug naar die openbaringen waar ik mee begon. En ik ga het nog een keer lezen. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdaalde uit de hemel, van God getooid als een bruid, die naar de man versierd is. Dus wie is dat nieuw Jeruzalem? Dat is de bruid. Wie is de bruid? Dat ben jij en ik. Dus dat nieuw Jeruzalem, in deze vertaling staat, een nieuw Jeruzalem. En dat geeft verwarring. Want dan schijnt er nog meer nieuwe Jeruzalem te zijn. Maar als je in de Statenvertaling kijkt, staat het het nieuw Jeruzalem. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit las, toen dacht ik, het kan niet anders, of in de Statenvertaling moet het anders zijn. Want anders kloppen in ieder geval niet mijn gedachten. Want er zijn er meer nieuw Jeruzalemmen. En dat is niet zo. Er is maar één gemeente. Er is maar één volk van God. Amen. En dan gaan we verder. En dan zegt hij, als een bruid die versierd is voor haar man. Wie is dan de man? Dat is de bruidegom, dat is God zelf, dat is Jezus. En ik hoorde een stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hem wonen. Wie zal er bij ons komen wonen? In Johannes 14 vers 23. Wij zullen bij je komen wonen. Dus hier heb je het over het nieuwe Jeruzalem. En hier heeft God het gewoon over, ik zal in de gemeente komen wonen. En ik zal datgene wat er in de hemel gebeurt, zal ik op aarde gaan manifesteren. Amen. Dan gaan we nog even verder. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Was ik zover? De tent bij de mensen en hij zal bij hem wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen en al hun ogen afwissen, van al hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, hier komen wij in twijfel. Want hoezo geen rouw meer? Hoezo geen pijn meer? Hoezo geen tranen meer? Dus als we dit op een natuurlijke manier kijken, dan gaan we hier afhaken. Maar ik ga je uitdagen om gewoon te beseffen, als jij gaat beseffen dat je een hemelburger bent, dat jou niets kan overkomen, dan kan er natuurlijk de tranen komen, maar onder die tranen zit de vrede. Onder die pijn zit de vrede. Onder dat gemis zit die vrede. Ja, nou. En ik denk dat we dit allemaal kennen. Ik denk dat we allemaal, als we opnieuw geboren zijn, er zijn er altijd momenten in ons leven geweest dat je dacht, ik heb niet kunnen bedenken dat ik dit kon handelen. Ja toch? Maar er zijn ook momenten, word je radeloos. Alleen als we er natuurlijk naar kijken, houden we dat vast. En God die zegt, ik wil dat je vasthoudt het pure. Diep van binnen is er een vrede. En weet je hoe hij die vrede kan komen? Dat zegt de Filippenzenbrief weer. Die zegt dan, hey, verblijd je in mij. En de vrede zal weer komen. Dus je hebt pijn. Je bent op jezelf gericht. Je bent op de pijn gericht. En dan zegt hij, hey, heb je vrede? Nee, ik heb geen vrede. En dan word je boos. En dan zegt hij, hey joh, ga je nou eens richten op mij. En verblijd je nou eens in datgene wat je geworden bent, die hemelburger. En dan zal de vrede komen, die zal jouw hart en jouw verstand behoeden. Dat betekent nog niet dat het allemaal recht is, want je bent nog steeds op deze aarde. En deze aarde ligt nog steeds onder de vloek. Maar in je hart is er vrede. En hij gaat ook jouw gedachten gaat hij aanpakken. En je zal gaan merken dat je in de loop van tijd, dat je ineens die diepe vrede kan omarmen. Alleen dan kunnen we het niet altijd vasthouden, maar het is er wel. En daarom is het een uitdaging om Openbaringen 21 vers 1 tot en met 7 gewoon naar jezelf toe te trekken. En hij die op de troon gezeten is, zeide in vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, dat is geen Spaans. Ja, misschien Spaans. Maar voor ons dan, dat is geen Spaans. Dat is gewoon duidelijk. Zie, ik maak alles nieuw. Dus schijnbaar is er nog wat oud in je leven. Schijnbaar ben je nog aan het worstelen met een aantal zaken. Maar dan zegt hij, zie, ik maak iets nieuws. Dus met andere woorden, als je op een of andere manier nog aan het vechten bent met je pijn, aan het vechten bent met je verleden, aan het vechten bent met weet ik waarmee, dan zegt hij, zie, ik maak iets nieuws. Dus dat is namelijk iets wat hij vanuit de hemel opdraagt. En hij vraagt gewoon, hey, gaat het omarmen? En je zal gaan merken dat dat namelijk gaat gebeuren. Zie, ik maak iets nieuws. Ik weet niet meer waar ik ben. Oh ja. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dus dat bevestigde hij het ook nog. En hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Wat is er dan geschied? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een feit. En jij en ik zijn daarin geboren. En het is namelijk gewoon latent aanwezig. Latent aanwezig als je pijn lijdt, dat je vrede kan hebben. Dus latent aanwezig betekent dat je geboren bent als een kind. En de eerste jaar kan je nog niet lopen. Dus in het natuurlijke lijkt erop dat je geboren bent of dat je kind geboren is. En dat het iemand is met een handicap. Maar na een jaar kom je erachter dat je je vergist hebt. Want dan rent ze de hele huis door en dan denk je, hey, nu kan het wel weer even wat minder. Amen. Dus met andere woorden, als jij opnieuw geboren bent en je bent een hemelburger, dat is namelijk latent aanwezig. Maar als je niet gaat wandelen, als je niet gaat reageren op hetgeen wat je ziet vanuit de Bijbel, dan kon het wel eens wezen dat je op je stoel blijft zitten. Amen. Maar God die zegt, ik wil dat je het gaat doen, want het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. We hebben het net over de bron des levens gehad. Hier komt dat uiteindelijk weer terug. Ik zal dat geven, zegt hij. En Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit de hemel door je heen stromen. Dus hier wordt dat uiteindelijk bevestigd door Johannes op Patmos. Wie overwint, zal deze dingen beërven en ik zal hem tot de God zijn. En hij zal hem tot een zoon zijn. Wie overwint? Hier moet je eens over nadenken. Het zou mij helemaal niet verbazen dat hier nog een ander woord staat. Want in het Nederlands overwinnen, dan betekent dat je wat moet gaan doen. Terwijl de Bijbel zegt, hey, laat het nou, het is genade. Dus schijnbaar, dat denk ik in ieder geval, ik zou Klaas Schovers eens moeten vragen, wat hier nou werkelijk staat. Maar dan kon het wel eens wezen dat die overwinning, wie overwint, dat betekent in het Nederlands, hey, als je moet vechten en dan overwinnen. Maar God die zegt wie overwint, dus als je dit gaat pakken, als je dit gaat omarmen, dan zal je dit gaan ervaren. Dus die overwinning die ligt namelijk in de onverdiende gunst. Als je die gaat zien, als je daarmee gaat wandelen, als je daarmee handelt, dan zal je namelijk gaan zien, wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. En waar hebben we dat dan meer gelezen? Als we naar de Hebreeën gaan, naar het nieuwe verbond, dan zegt hij, ik zal jullie God zijn Jij zal mijn zoon zijn en ik zal zorgen dat je gaat horen waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En daaraan zul je gaan zien dat de grote overwinning gaat plaatsvinden. En ik geloof, als wij deze heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, gewoon gaan omarmen. En ik daag jullie uit, en daar ga ik ook mee afsluiten. Ik daag jullie uit om dat nieuwe Jeruzalem gewoon eens met God op je binnenkamer over te praten. Want stel je voor dat dat zo is. Stel je voor dat God in deze tijd de levend water door ons heen laat stromen. En uiteindelijk, als hij daar resultaat wil halen in deze tijd, dan wil jij niet anders als de heerlijkheid van God ervaren. Ik las van de week over Edwards. Hoe heet die man ook weer? Dat is namelijk de prediker waar een grote opwekking was in Wales. Weten we de grote opwekking in Wales? Rond 1900. Toen was er zo'n enorme opwekking dat er zelfs op zee, als de schepen langs Wales kwamen, dan de matrozen gewoon in de geest vielen. Zoveel kracht zat daar. En deze Edwards, die predikte namelijk dit evangelie. Die zei namelijk dat de tempel, het ging er namelijk over dat die eindtijd periode, die was namelijk afgesloten. 70 jaar na Christus is de tempel verwoest in Jeruzalem. En hij zegt, en ik heb het gewoon van horen zeggen, van lezen. Hij zegt, dat was het moment dat de nieuwe tijd is ingegaan. Bij de kruisiging was hij daar. Want het is volbracht. Alleen we zien dat Petrus en Johannes nog steeds naar de tempel ging. Ook na de opstanding van Jezus. Dus zij gingen nog steeds, en het nieuwe en het oude, dat gingen zij nog steeds bewerken. Je moet het maar eens lezen in Handelingen. Maar dan zegt die Edwards, die zegt 70 jaar na Christus, toen is de tempel verwoest waar Jezus over geprofeteerd had, in Matthäus 24. En dat gebeurde, en toen was het namelijk met het oude volledig voorbij. En uiteindelijk moet ik zeggen dat ik ineens een antwoord kreeg. Want ergens staat er dat het oude voor verdwijning. Dat ga ik de volgende keer lezen, want ik moet het dan even zoeken. Het gaat er namelijk om dat uiteindelijk dat nieuwe verbond 100% functioneerde toen die tijd van de tempel en van de tabernakel en van de priester die voor het volk naar het heilige der heiligen ging. Dat was namelijk ook op een natuurlijke manier was dat voorbij. En daar hebben we gezien dat toen uiteindelijk het nieuwe verbond in al zijn volheid ging functioneren. En ik ga het hierbij laten, want ik geloof dat God namelijk wil dat wij het nieuw Jeruzalem gaan omarmen. Dat wij gaan beseffen dat we een tempel zijn. En dat er de stroom van levend water door ons heen stroomt. Ik zou haast zeggen of je wil of niet. Want de Heilige Geest is namelijk in je. En die heeft de overhand in je leven genomen. En die zal namelijk zorgen dat er zoveel levend water in je is, dat het onder de dorpels doorstroomt. En als we dat gaan beseffen, dan kunnen wij gaan wandelen. En dan kan God mensen op jouw spoor zetten. En die kan namelijk ineens de bomen zien met de vruchten. Die kan ineens de bladeren zien. waar de genezing uit ontstaat. Zonder dat jij dat beseft. En dat is hetgene wat God wil. Want God wil niet mensen via jou tot geloof brengen. Hij wil ze zelf naar zich toe trekken. Hij wil ze kopen. Hij wil ze betalen. En hij wil niet dat jij betaalt. Want dan ben je een surrogaat aan het verwekken. En daarom is het goed om te weten dat we deze boodschap gewoon omarmen. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Amen. Zullen we er lekker bij gaan staan? Want hij is Heer. En ik zeg even tegen de kinderen. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Halleluja. Vader, ik dank u wel dat u Heer en Meester bent. Dat u de grote overwinnaar bent. Vader, en als we naar het woord kijken wat u ons gebracht hebt, dan willen we het serieus nemen. We willen het in ons opnemen. We willen zo onze handen opheffen. En we willen gewoon zeggen, ga maar verder met openbaren. Ga maar verder met ons meer inzicht te geven over die beek van levend water. Waar de bomen naar boven komen, waar de vruchten gaan ontstaan, waar er blad zal zijn tot genezing voor de volken. Vader, volken staat. Dus dat is gewoon heel veel. U wil gewoon de mensheid naar u toe trekken. En ik dank u wel dat u ons zo gezegend hebt. Dat u ons bemoedigd hebt. En daarom willen we u aanbidden. Daarom willen we u eren. En daarom willen we u de plaats geven. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. We worship you.